Ik wil het vanavond hebben, het thema is het einddoel van ons geloof. En daarvoor gaan we kijken naar de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. 1 Petrus, hoofdstuk 1. En dan lezen we de verzen 3 tot en met 9. Eerste brief van Petrus, de verzen 3 tot en met 9. En er staat geschreven: geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu, voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en dat door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover het woord van God. Zullen we bidden om een zegen daarover? Vader, wat is het een voorrecht om uw woord weer te openen. En zoals Psalm 119 zegt, een geopend woord verspreidt licht. En we willen u bidden, Heere, dat u door uw geest het gedeelte, Heere, aan ons hart openbaart en laat zien dat elk wederom geboren persoon zich kan verheugen. Verheugen in hetgene wat u hebt klaarliggen voor elk kind van u. Vader, dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Nou, de brieven van Petrus, die vind ik al op zichzelf zo bijzonder als ik de persoon Petrus daarachter zie. Als we in de evangelie Petrus zien in zijn manier van doen en laten, hoe die reageert, hoe die het altijd wel beter weet, hoe die als eerste op dingen inspringt en hoeveel fouten die maakt. Maar zelfs dat hij zo ver gaat dat hij de Heere Jezus verloochent. En het breekt zijn hart op het moment, dat vind ik een van de diepste punten in zijn leven, dat de Heere Jezus keek hem aan. Wat moet er toen in zijn leven gebeurd zijn? En hij hoorde de haan kraaien, maar de Heere Jezus keek hem aan. En dan wordt hij in ere gesteld. En nadat hij in ere gesteld is, is het lijkt wel of de oude Petrus er weer is. En hij ziet Johannes, ziet hij lopen en hij zegt tegen de Heere Jezus: en hij, hoe zit het met hem? Dat is Petrus, hè? En dan wordt de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan zien we Petrus te midden van al de apostelen opstaan en die houdt dan een prediking waarvan je afvraagt, is dat wel dezelfde Petrus? Hij citeert de profeten, hij citeert de psalmen en chronologisch weet hij te verkondigen wat er gebeurde met Pinksteren. Het is prachtig om te zien. En als je dan beseft dat hij deze brief mocht schrijven, dan gaat het al een diepere impact krijgen dat Petrus deze openbaring aan ons heeft doorgegeven. Natuurlijk geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar wat was de reden van de brief? Nou, de brief wordt geschreven aan de christenen in de verstrooiing, in de diaspora. En sommigen denken, het zijn alleen Joodse christenen, maar als je de brief leest, dan proef je duidelijk dat het ook om niet-Joodse christenen gaan. Het is een mengelmoes van beide en die zitten in Azië en die lijden op een of andere manier. Want er zijn kwaadsprekers, er zijn mensen die lasteren deze groep, ze leven in een vijandig gebied en ze worden verdrukt, wat we in hoofdstuk 4 kunnen lezen. Dus de reden van de brief is om hen te bemoedigen, om hun te laten zien dat wat ze meemaken niet voor eeuwig is, maar tijdelijk. En daarom is het ook zo bijzonder dat Paulus direct al in het eerste hoofdstuk, of eigenlijk gewoon in het begin van zijn brief, want wij hebben de hoofdstukken toegevoegd, maar in het begin van zijn brief begint met een bemoediging. Later zegt hij, maar je moet ook dit doen, je moet ook dat doen. En dit is ook wel belangrijk. Waarom? Om bemoedigd te blijven. En om je niet te laten verleiden af te dwalen van de waarheid van God. En dat is zo mooi in die brief, dat als die begint, begint die zo mooi met geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan proef ik dat hart van Petrus, waar die dat ook werkelijk met zijn eigen hart en met zijn eigen mond het liefst zou willen toeroepen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En waarom zegt hij ook Vader? Om te benadrukken dat Jezus Christus de Zoon van de Vader is. En dat moeten wij vasthouden, lieve broeders en zusters. We leven zo ook in evangelische gedachtegoed dat we ecumenisch moeten worden en gelijkdenkend met andere religies en God is uiteindelijk God. Maar als ik denk aan Allah die zegt hij heeft geen zoon, hoe moet ik dan ecumenisch worden met iemand die zegt zijn God heeft geen zoon, terwijl mijn God, onze God, een zoon heeft? Want het is de Vader van de Heere Jezus Christus. En ik weet niet of u wel eens in Nazareth bent geweest. Daar op een of andere muur bij winkeltjes heb je een muur hangt een hele grote poster. En daar zegt Allah heeft geen zoon. En in kleinere letters staat eronder. Wie gelooft dat God wel een zoon heeft, Allah, is het leven niet waard. Hoe bedoelen we oecumene samen op weg? Dat is een andere God. Dat is niet onze God. En wat zegt de Heere Jezus, of de Heere God zelf? Ik ben God en buiten mij om is er geen andere God. We creëren ze wel. Ze worden wel gevormd door allerlei religies, maar ze zijn er niet. En Petrus begint hier, geprezen zij de God en Vader. En hij zegt ook heel duidelijk van wie? Van de Heere Jezus Christus. Andere vertaling zegt in plaats van geprezen de NBG, geloofd zij de God en Vader. En dan denk ik, wat een prachtig begin. Daar zou het eigenlijk ook altijd mee moeten beginnen, dat we hem loven en prijzen voor wie die is. En dat is heel wat anders dan hem loven en prijzen voor wat hij doet. Nee, dat we hem leren loven en prijzen voor wie hij is, de ik ben. En het is prachtig om te zien hoe die begint. En dan gaat hij verder. En ik denk dat Petrus wel eens heeft stiekem gekeken toen hij nog leefde en met Paulus misschien heeft opgetrokken. Hoe schreef Paulus zijn brieven? Want het is heel frappant dat Petrus hier ook behoorlijk lange zinnen weet te maken. Een eigenschap van Paulus, maar Petrus doet het ook. Dus als we dit gedeelte lezen, dan is het ook belangrijk dat we opletten of er komma's staan, of een punt, of dat hij doorbouwt in die zin. Want dat doet hij namelijk. Hij zegt hier, geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons. Twee woordjes. En je zou zo doorlezen. Maar die twee woordjes, die hebben direct al een diepe betekenis. Want wie is die en wie is die ons? Nou die, dat is degene die prijst. Die looft. Dat is de God en Vader van de Heere Jezus Christus. En hij zegt, die God, ons. En dat brengt een kind van God direct in de gemeenschap met de Vader. De Vader, die ons. En dan gaat hij verder. De volgende komma, want er staat een komma achter. Die ons, en moet u opletten, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Daar komen wij niet in voor. Het is vanuit Gods barmhartigheid. Die ons vanuit zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. En ik heb ook nog wel eens gezegd, ik ben wedergeboren. Ik heb leren moeten zeggen, God heeft mij doen wederom geboren worden. Ik had daar geen aandeel in. Ik moest mijn geloof en vertrouwen stellen op het werk van de Heere Jezus. En dan is het de Geest van God die een open hart, een gelovige, omkeert beetpakt. En als het ware doet wederom geboren worden en plaatsen in het lichaam van Christus. Dat is zijn werk. En daarom als een wedergeboorte ook plaatsvindt, als God dat doet, dan kun je er ook zeker van zijn dat het een wedergeboorte is. Dan is het een wedergeboorte, want God heeft dat gedaan. Vanuit zijn barmhartigheid opnieuw geboren deed worden en dan gaat hij verder tot wat? Tot een levende hoop. Ik vind dat zo mooi. Niet tot een hoop, maar tot een levende hoop. Misschien kent u Romeinen 12 vers 1 en 2. Stel dan ook uw lichamen als een levend offer. Dat is zo bijzonder. Waarom niet als een doodoffer of een dode hoop? Want alle offers in het Oude Testament, alle dieren die zijn gestorven, waren offers, die stierven. Hoe kunnen wij dan ons lichaam als een levend offer geven? Hoe kan het dan zijn dat wij hier wederom geboren worden door Gods barmhartigheid tot een levende hoop? Omdat zijn zoon dat sterven voor ons heeft gedragen. Omdat hij voor ons aan dat kruis van Golgotha is gegaan. Omdat hij dat graf heeft overwonnen. En hij is opgestaan uit de doden. We zijn tot een levende hoop. Zijn we wedergeboren. En waar is dat dan soms in ons leven? Ik mag eerlijk zijn, denk ik wel, dat als ik in christelijk Nederland kijk, dat zelfs onder de evangelische, het lijken soms wel levende zombies. We lopen wedergeboren tot wat? Nou, Petrus zegt hier tot een levende hoop. Houd dat vast. Want hij zegt niet, je zal bespaard worden voor moeite en zorg, daar komen we straks op terug. Maar hij zegt, je hebt wel iets van God ontvangen, wat je kan laten leven. Want het is niet uit eigen kracht. Het is de barmhartigheid van God, die ons wederom geboren deed worden tot een levende hoop. En dan staat er, achter hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gelooft u dat hij is opgestaan uit de dood? Dan heeft u een levende hoop. Dan heeft u een levende hoop. En weet u wat nog mooier is? Als je gaat kijken wat het woordje hoop betekent. Want voor ons is het woordje hoop. En voor sommigen heeft hopen, ik hoop het maar. Maar dat is geen Bijbelse hoop. Bijbelse hoop is een hoop van zekerheid. Want het woord wat hier staat is het Griekse woord elpis. En dat betekent verwachten van het heil. Dus als er staat, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dan betekent dat eigenlijk, wij zijn levende mensen geworden die een verwachting hebben naar het heil. Dat is toekomst. Dat is de hoop. En voor sommigen is de hoop dat het hier beter wordt. Nee, de hoop is niet gericht op het hier beter worden. De hoop is gericht op het beste wat nog komen gaat. Op het einddoel van ons geloof. Daar werkt het naartoe. En dan zegt hij hier dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot iemand die in verwachting leeft van het heil. Maar dan kunnen we nog verder. Want wat betekent heil? Wat betekent dat in het Grieks? Nou, in het Grieks is het woord soterios. En soterios betekent hij, een persoon dus, die het heil, de verlossing, belichaamt. Nou moet u eens kijken wat het dan betekent als u wederom bent geworden tot een levende hoop. Dan bent u een kind van God geworden die zijn verwachting heeft in de komst van de Heer Jezus Christus. Want Hij is ons heil. Dat is onze verwachting. Dat is de uitkomst die we met elkaar hebben. Met andere woorden, onze hoop is niet een betere woonplek. Is niet een plaats waar geen verdriet en pijn is. Is niet de plek waar vrede is. Maar onze hoop is de Zoon van God. Onze Heiland, onze Verlosser, de Heere Jezus Christus. Weet u, als u even meegaat naar 1 Timotheus. Eerste brief van Timotheus. En het is zo mooi in hoofdstuk 1, in de aanhef van Paulus. Dan zegt hij dit. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus. En wat staat erachter? Onze hoop. Onze hoop. En weet u, als we bij hem zijn, dan is het goed. Dan hoef je zich echt geen zorgen te maken over de rest. Waar de Heere Jezus is, is het goed. En als hij onze hoop is, als hij onze verwachting is, en als we hem zullen zien, ach, dan valt alles weg als sneeuw onder de zon. En heb je alleen nog maar oog voor hem. Zo bijzonder. En dan zou je haast denken, en dan stopt het hier. Maar Peter stopt niet. En om de draad vast te houden, begin ik weer in vers 3. Lees maar mee. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En dan zegt hij hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, komma, tot, dat is de tweede tot. De eerste is tot een levende hoop. Maar Petrus zegt, ja wacht even, er is meer hoor. Je bent ook wederom geboren tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Maar dan is de vraag, wat is dan die erfenis? Wat is dan die erfenis? Dat bent u zelf. Want een kind van God is wederom geboren tot die erfenis. Want leert de Bijbel niet dat een kind van God reeds gezeten is met Christus in de hemelse gewesten? Leert de Bijbel niet in Filippenzen dat wij burgers van de hemelen zijn? En met andere woorden, geestelijk, hè, want fysiek zijn we hier nog steeds, maar geestelijk zijn we al wederom geboren tot een erfenis. En die ligt daar. Daarom kunt u er zeker van zijn dat u daar ook komen zult, ja niet door eigen werken, niet door religiositeit, maar omdat God u deed wederom geboren worden tot een levende hoop en tot een erfenis. En het is niet zomaar een erfenis. Heeft u die drie woorden bekeken? Wat er staat over deze erfenis? Het is een erfenis die is onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar. Nou, die erfenis is niet een stuk papier die bij de notaris ligt. Misschien hebben enkele onder u hebben zoiets. Die hebben bij de notaris alles vastgelegd. En daar staat precies in wat u met al uw geld en uw huizen en auto's en alles wat u bezit, wat daarmee gebeuren gaat. Dat ligt u vast in een erfenis. Maar kunt u als bezitter van die erfenis toch nog veranderen? Kunt u toch uw goederen anders verdelen onder de kinderen? Kan iemand van buitenaf, die u helemaal vergeten bent, maar ergens nog in de familielijn zit, kan die aanspraak met goede rechters op die erfenis maken? En dan kom je in een hele politiek spel. Maar de Heere, Petrus zegt hier, en de Heere laat dat zien, dat wij zijn wederom geboren tot een erfenis. En die zegt, die erfenis is onvergankelijk. En het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt, dat heeft niet betrekking op het document, maar heeft betrekking op de inhoud ervan. De inhoud van onze erfenis is dat wij wederom geboren zijn tot een plaats in de hemelen. Die inhoud, die belofte, die is onvergankelijk. Die is onvergankelijk. Daarom kan een kind van God zeggen, ja, ik weet dat ik straks in de hemel zal zijn. Ik weet dat ik bij mijn Heere zal zijn. En het is goed, en je hoort het bij christenen die op het punt staan van het overlijden, dat ze tegen de partner of tegen de kinderen zeggen, het is goed, ik ga naar huis. Ik heb tegen Nel al gezegd, als ik eerder dan jou heen ga, stuur dan geen rouwkaart, maar stuur een verhuiskaart. Ik verhuis en ik ga daar zitten wachten op je, tot je komt. Dat is de belofte van deze erfenis. Hij is onvergankelijk. Maar er staat er nog iets. Hij is onbevlekt. En wat betekent dat? Dat betekent dat het kwade er geen invloed op heeft. Het ligt zuiver. Waarom? Omdat het in de hemelen ligt. En het is onbevlekt. De duivel met al zijn demonen en alle geestelijke machten die er rondzweven, hebben geen mogelijkheid om er ook maar iets aan te veranderen. En dan staat er nog iets. En het is onverwelkbaar. Onverwelkbaar. En dat heeft met schoonheid te maken. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, amaraton, betekent een onverminderde bovennatuurlijke schoonheid. Dat is wat. Ik moet er nog wel eens aan wennen hoor. Want als ik 's morgens uit mijn bed kom, dan zie ik er weinig van. En heb je eerst koud water nodig om die plooien weer een beetje weg te krijgen en alles. En je moet op gang komen. Hè, hoe ouder je wordt, gaat het dieseltje gaat ook niet meer zo prettig. Maar dat de schrift me ziet. Ja, maar je erfenis, je bent wederom geboren tot een bovennatuurlijke schoonheid. Waarom? Omdat die in Christus is. Is in de Heer Jezus. Hij is de afdruk van Gods wezen. En God heeft gezegd, niemand zou mijn heerlijkheid kunnen zien en leven. Maar Christus weerspiegelt die heerlijkheid. En door wedergeboorte zijn wij in die heerlijkheid terechtgekomen. En ligt dat vast? Ja, wat staat erachter? Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Ik maak me echt geen zorgen over mijn erfenis hoor. Ik hoef er niks aan te doen. Ik hoef de hemelse notaris niet af en toe te bellen. Ligt het nog veilig? Weet u zeker dat er niemand bij kan? Nee, de schrift zegt, maak jij je maar niet druk. Dat neemt God in zijn hoede. Onze zekerheid van het zijn bij hem ligt niet in ons, maar dat ligt in hem. En daarom kun je erop vertrouwen. Daarom kun je er zeker van zijn, omdat hij het ook in de schrift openbaart. En dan voel je al bijna in die hemel zitten. Hè? Ik weet niet hoe dat met me u is. Het lijkt wel of ik steeds lichter word. Het zou een goede manier van afvallen zijn, maar zo werkt het niet. Maar dan zegt Paulus, ja wacht even. We gaan terug naar de realiteit. Dan zegt hij in vers 5, dan zegt hij, u wordt immers door de kracht van God bewaakt. Dan heeft hij het niet over de erfenis, dan heeft hij het over de persoon die wedergeboren is tot die erfenis. En dan komt hij terug naar de realiteit dat we dat vasthouden, want de gelovigen waar die aan schrijft gaan door een moeilijke tijd. En dan zegt hij, u wordt immers door de kracht van wie? Door de kracht van God bewaakt, of bewaard, zeggen anderen, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het ligt gereed om geopenbaard te worden. En wanneer is dan die laatste tijd? Nou, dat kan elke seconde. Tik, tik. Elke seconde tikt in de laatste tijd. Want broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat we in die laatste tijd leven. Als ik zie de ontwikkelingen die in deze wereld plaatsvinden. Als ik zie waar wetenschap toe in staat zijn. We gaan bijna ernaartoe dat we als mensheid ondergeschikt worden aan robots en computersystemen. We zijn zo ver dat het angstig is als je ziet waar ze mee bezig zijn. Er worden al proeven gedaan om hersenen van mensen aan computers te sluiten. Van mensen die overleden zijn, nemen ze de hersenen uit. Die kunnen ze in leven houden. En de computer gaat denken. Heeft niet meer een programmeur nodig. Kijk eens naar de natuurrampen. Kijk eens naar de politieke onrust. Kijk eens naar de ideologieën en filosofieën van deze wereld. Het druist zo tegen God in. En wij leven naar die laatste tijd. En elke tik is een tik dichter bij de komst, nou mag ik eerst zeggen, de opname van de gemeente. Tik, tik, tik. En soms denk ik, heren, mag dit de laatste tik zijn? Want ik zo verlang zo naar u. Ik verlang zo naar u. En ik heb zorg over nog zoveel dingen in deze wereld. Maar ik verlang wel naar u. En hij zegt hier, je wordt daarvoor bewaakt. Maak je niet onrustig. Maak je niet druk. Je erfenis ligt veilig. En ik bewaak jou voor die erfenis. Want dat hoort bij elkaar. En dan in vers 6. Daar zegt hij zo mooi. Daarin verheugt u zich. Andere vertaling zegt, verheugt u daarin. En het lijkt een beetje anders. In de herziene statenvertaling lijkt het een soort observatie van Petrus. Hij bemerkt, ja dat doet u. U verheugt zich daarin. In de andere vertaling lijkt het meer dat hij hen wil richten van hou vast, verheug je daarin. Want er komen tijden dat het moeilijk kan zijn. En het is een oproep voor ons ook, dat we elkaar bemoedigen, elkaar daar weer in aansporen. Broeder, zuster, weet u dan niet dat het beste nog komen moet nog komen? Verheugt u in wat er te komen gaat. Om te voorkomen dat we zo opgeslokt worden door wat er vandaag allemaal plaatsvindt. En dan zegt Petrus, die zegt, verheugt u daarin. En dan wordt hij realistisch. Hij zegt, verheugt u daarin, ook al ook al, dus hij gaat er niet vanuit dat het niet zo is. Hij leeft niet in het koninkrijk nu gedachte van, ja, als je een kind van God bent, kan je niet ziek worden, je kan niet werkeloos worden, je krijgt een heel mooi huis, je goede auto's, alles gaat voor de wind. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ook al wordt u nu, niet gisteren, niet morgen, hij heeft het over vandaag. Ook al wordt u nu voor een, hoe lange tijd, zegt uw woord? Korte tijd. Korte tijd. En als we eerlijk zijn en onze hand in eigen boezem steken, dan hebben we zo vaak gezegd, moet dit nog langer duren? En waarom duurt het dan zo lang? Omdat ons perspectief dan op het hier en nu is. En Petrus wil laten zien, in het perspectief van het toekomende is het een korte tijd. En lieve broeders en zusters, de tijd is zo kort. Ik weet nog toen ik 20 was en ik hoorde dat iemand 80 werd. Ik denk, hoe kun je ooit 80 worden? Dat duurt 60 jaar. 80! Nu ben ik 65 en nu denk ik, als ik 80 word, heb ik nog maar 15 jaar. Het is zo voorbij. En waar is mijn tijd gebleven? Ik ben 45 jaar verder. De tijd is zo kort. En daar wil Paulus ons, of Petrus ons ook laten zien. Hij zegt, ook al wordt u nu voor een korte tijd. En waarom zegt hij dat? Omdat het kort is in het licht van je erfenis. Is het niet Paulus? Die zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Zegt Paulus dan, dus met andere woorden, doet me niks? Nee, natuurlijk doet het hem wat. Maar hij wist het perspectief vast te houden dat wat er nu gebeurt eigenlijk niets vergeleken is bij wat er komen gaat. En daar put je dan alweer kracht en energie uit. En dan zegt hij, opdat, ook al wordt hij nu voor een korte tijd, en er staat er nog wat achter, als het nodig is. Dus met andere woorden, het hoeft niet zo te zijn. Als u in uw leven geen verdrukking of beproeving meemaakt, betekent dat niet dat u niet een christen bent. Paulus zegt, het hoeft niet zo te zijn, maar het kan wel gebeuren. En dan moet je ook op voorbereid zijn, want als je als christen gaat leven, dan kun je het ook wel verwachten. Dan kun je het ook verwachten. Ook in een land als Nederland, waar de verzuiling is, alles is weg, er is niets meer gemeenschappelijk. Dit is een keuze dat u hier bent. Dat is niet sociaal belang. Voorheen was dat wel, dan zorgde de slager dat hij in de kerk van zijn klanten zat. Want als hij in een andere kerk zat, dan verloor hij zijn klanten. Dat is al lang al niet meer. Dat is niet meer. Dus het is hier een keuze. Maar als je kiest om voor de Heere Jezus te leven, voor God mag u leven in Nederland, over God mag u praten, maar hou uw mond over Christus en bovenal over de Bijbel als de waarheid van uw leven. En als je het wel doet, dan ga je merken dat je beproefd wordt. En bij sommigen dat er zelfs verdrukking plaatsvindt, omdat je christen bent. Maar dan zegt hij hier, dat als het gebeurt, als het zo nodig is, en bedroefd wordt door allerlei verzoekingen, dan zijn daar redenen voor. Als de Heere beproeving toelaat in ons leven, dan geeft de Bijbel al zo 5 redenen waarom die dat zou doen. Dat is niet omdat God niet van u houdt, maar juist omdat de Heere van u houdt en wil zien wat er werkelijk in ons leeft. Of eerlijk gezegd, zodat wij zelf gaan zien wat er in ons leeft. Want hij weet het, hè? Zegt Jeremia niet, arglistig is ons hart. Nou, tot het hart gespiegeld wordt aan de heerlijkheid van de Here, dan zie je opeens dat er heel wat anders in ons hart zit. Maar één reden bijvoorbeeld is, Deuteronomie 8, dat God beproeving geeft om te weten wat er in het hart is. Wat zit hier nu werkelijk? Tweede, Psalm 119, dat hij beproeving geeft als discipline om niet af te dwalen, maar juist om bij hem te blijven. Paulus zegt in Korinthe dat hij gedisciplineerd wordt, dat hij beproefd wordt om niet te gaan roemen. De ander is, zodat het evangelie gebracht wordt. Wat was de opdracht voor het volk Israël? Dat ze de heerlijkheid van de Here zouden verkondigen. En wie ontvingen de Heilige Geest? De Joden het eerst, Handelingen 1. En de Joden hadden de opdracht om vanuit Jeruzalem waar naartoe te gaan? Naar Judea, naar Samaria, naar het uiterste van de aarde. Maar in hoofdstuk 8 van Handelingen, waar zitten ze? Nog steeds in Jeruzalem. Of tot hoofdstuk 7. Nog steeds in Jeruzalem. En wat doet de Heere? Die brengt verzoeking, beproeving. En Stefanus wordt gestenigd. En wat gebeurt er daarna? Dan doen ze eindelijk wat God heeft opgedragen. En uiteindelijk wordt er naar Judea gegaan, wordt er naar Samaria gegaan en wordt er, prijs de Heer, naar het uiterste der aarde gegaan en is het evangelie zelfs in Veenendaal terechtgekomen. Ik weet niet of het de uiterste der aarde is, maar het is wel heel ver gekomen, hè? En God laat dat toe. Maar er is nog een reden. Dat is vers 7. Ook al wordt u, vers 6, voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. En dan zegt hij, opdat de beproeving van uw geloof. En nou laat hij zien wat geloof is. Dat is van grote waarde dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. Maar dat uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Daarvoor is het soms nodig dat wij beproefd worden. Want ik kan u zeggen dat 3 jaar geleden viel ik in zo'n diep dal, dat ik eigenlijk tegen God heb gezegd, Heere, van mij hoeft het niet meer. Van mij hoeft het echt niet meer. Als het zo moet, allerlei dingen waren er gebeurd. Ik zeg, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer. Waar was dan de echtheid van mijn geloof? Waren de woorden van lof en eer en heerlijkheid? Als ik de Heere Jezus, ik liep op strand, als ik de Heere Jezus op dat moment zou ontmoeten, stond ik daar met lege handen. Maar wat ik wel heb ervaren, dat zelfs in die diepte, dat God je vasthoudt. En weet u waarom? Omdat ik een erfenis heb. En God bewaakt mij. Dat wil niet zeggen dat hij mij niet beproeft. Dat hij af en toe mij niet laat gaan in die moeite. En mag ik met alle eerbied, mag ik het, ik stel het me soms wel eens voor, ik probeer altijd soms een beeld te krijgen. Dan zitten de vader en de zoon, hoe we dat ook moeten zien op de troon, en ze zien mij daar worstelen. En dan is het de Heere Jezus die wil naar me toe komen. Weet u waarom? Omdat hij in de Bijbel heeft laten schrijven, als één lid leidt, leiden alle mee. Weet u dat hij het hoofd is van dat lichaam waarvan dat lid leidt? En dan denk ik wel eens, en dan zegt de Heere tegen de Heer Jezus, tegen de Vader, en zegt de Vader, laat hem maar even. Blijf maar even zitten, zoon. Hij wordt bewaard. Hij staat onder mijn bewaking. Maar laat hem maar even. Zodat het geloof in zijn hart beproefd wordt. En weet u, Ik liep op strand al een uur lang, boos en kwaad en ik hoefde niet meer. En opeens, toen ik mijn hart had uitgestort, hoorde ik de zee. Ik was al een uur op strand en ik hoorde opeens de zee. En het was net of de Heere de zee gebruikte. Psalm 19 zegt dat de natuur spreekt zonder woorden. En het was of de zee zei, hier ben ik. Ik ben net als de zee. Soms is er geen golfslag, ben ik zo rustig aanwezig. Hij zegt, soms ben ik aanwezig met golven van 3-4 meter. Maar het is nog steeds dezelfde zee. En dat was voor mij voldoende om weer me te richten tot hem. En dan kijk je dankbaar terug op de beproeving, want mijn geloof was getest. En toen kwam ik tot de ontdekking, wat ben ik toch afhankelijk van mijn Heer en Heiland. Ik mag wel 2 meter zijn, in sommige landen noemen ze mij Goliath, vooral in Bolivia waar iedereen zo groot is, maar ik ben het echt niet. Ik heb zo'n hartje. Ik heb de Heere Jezus nodig. Elke dag weer. En juist in die momenten dat beproeving komt. Maar wat is Gods doel? Op dat mag blijken wat er werkelijk in ons leeft. En dan nog 2 versen te gaan. Vers 8 en 9. Dat is ook zo mooi. Dan zegt hij dat wat hij allemaal ervoor geschreven heeft. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief? En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En, daar komt die belofte, verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, eerst zegt hij, hoewel u hem niet gezien hebt, is ook niet nodig. De Heere Jezus zegt, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dus het is helemaal niet nodig dat je hem gezien hebt. Maar weet u, ik weet niet hoe het met u is. Ik heb hem geestelijk wel gezien. Ik heb hem geestelijk wel gezien. Moet eens kijken naar Galaten hoofdstuk 3 vers 3, dan snapt u wat ik bedoel. Galaten 3 vers 3. Mooi, hè? Hoe Paulus, hoe zou u dat vinden als u een brief kreeg? O dwaze. Maar hij schrijft het wel. Hij zegt, o dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? En nou komt het. Moet u eens opletten. U, voor wie Jezus Christus eerder voor de ogen is geschilderd. Alsof hij onder u gekruisigd was. Ik geloof dat Paulus de kunst had om zo te spreken over de Heere Jezus. Dat hij als het ware een schilderij was aan het maken, waardoor je geestelijk zo verbonden werd met je Heiland. En als je de schrift toch leest, als je daar echt voor open staat, dan is het toch de geest van God die de heerlijkheid van de schrift openvouwt voor je ogen en de veelkleurige wijsheid en de heerlijkheid van de schepping van zijn wezen en van zijn zoon laat zien. Weet je dan hoe de Heere Jezus eruit ziet? Nee, maar hij wordt wel geestelijk voor je ogen geschilderd. Prachtig om dat te zien. En hij zegt, en hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich. En hoe verheugen wij ons? Nou, precies wat er staat, met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Mag ik u af en toe zeggen, ik heb er geen woorden voor. Ik weet soms niet de woorden te vinden over het verheugd zijn dat ik een kind van God ben. Waar vind ik de juiste woorden? Zelfs de dikke vandaal is niet genoeg. Dat is zo onuitsprekelijk, die rijkdom een kind van God te zijn. En dat wordt hier bedoeld. Je kunt er op geen woorden meer voor vinden, zo bijzonder is het dat. En dan zegt hij, dan sluit hij af en u het verkrijgt. Want het ligt er. En verkrijgt u het einddoel. Paulus heeft het over de wedloop lopen. Hij zegt niet blijf voor de eeuwigheid de wedloop lopen. Maar blijf hem lopen tot je finish. Tot je doel. Tot je einddoel. En wat is ons einddoel? Namelijk de zaligheid, de heerlijkheid, de voltooiing van alle beloften in de Heere Jezus Christus. Dat ligt op ons te wachten. En de belofte is dat als je wederom geboren bent, je het ook zult verkrijgen. Wat een genade, wat een rijkdom als je dat mag kennen. Zullen we samen de Heere daar voor danken. Hemelse Vader, inderdaad schieten woorden tekort om u alle dank en lof en eer te brengen. Wat moeten we nog zeggen? Als u door uw woord en door geest al zo bijzonder hebt gesproken. Vader, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heere, wilt u het door uw genade in ons uitwerken. Dat waar er ook maar enige twijfel mag zijn bij iemand, dat dat wegsmelt, wegsneeuwt of wegvloeit, omdat het zo overweldigd wordt door de waarheid van uw woord. Heer, dank u wel dat u ons vasthoudt. Heer, dank u wel dat u zoveel van ons houdt om ons te laten zien wat er werkelijk ook in ons hart zit. En waarom doet u dat? Omdat als we dat ontdekken, het gaan belijden, het bij u gaan brengen en meer in afhankelijkheid van u het leven leven wat u ons gegeven heeft. Maar wat voor leven? Een levende hoop. Dank u wel voor die geweldige belofte. Dank u wel voor uw woord. En zo mogen we bidden, Heere, dat u met een ieder van ons gaat. U kent ons, u doorgrondt ons. U weet, Heere, waar we mee zitten. Maar bid zo voor een ieder hier aanwezig dat u dit geweldige evangeliewoord in ons hart en denken uitwerkt. Dat bidden we, Heere, niet omdat we het verdienen, maar omdat we dat als kind van God van u mogen vragen. In Jezus' naam. Amen. Amen.